You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. En vandaag gaan we het hebben over cinematografie. Nou, cinema, dat ken je natuurlijk wel van het woord ja, cinema, een bioscoop. Het wordt ook wel filmologie genoemd of filmgeschiedenis, filmkennis. We hebben vandaag dan ook een gastspreker, Karsten.
Dit is echt waar.
Douglas.
Hallo. Welkom, Douglas. Welkom.
Hey Douglas, we hebben jou uitgenodigd omdat je natuurlijk professioneel cinematograaf bent. Wat is cinematografie eigenlijk precies?
ik ben professioneel editor. Ik ben niet per se... We hadden het er net eigenlijk al over in de cinematografie, zeg maar. In dat vak hebben we ook de cinematograaf. En dat is meer iemand die achter de camera staat. De director of photography, zeg maar.
Ja, dat heet echt een cinematographer. Daar heb je ook wel de Oscar voor. Beste cinematografie.
Ja, precies. En ik ben meer de editor, dus ik knip dingen aan elkaar en ik maak daar een coherent verhaal van.
Ja, ja.
Zeg maar hopelijk zoals de regisseur het bedoeld heeft.
Ja, maar algemeen cinematografie of filmkennis. Je hebt dan een grote kennis van film. Je hebt de opleiding gedaan aan de HKU.
Ja, zeker. Net als jij. Alleen dan een andere opleiding op de HKU. Ik heb Image and Media Technology gedaan en niemand weet echt waar dat over gaat. Maar het is meestal, ik beschrijf het meestal als... Je bent verantwoordelijk voor korte filmpjes, zeg maar.
Ja, ja. Maar daarnaast ben je natuurlijk ook gewoon groot fan van film en filmgeschiedenis. En ja, we hebben het al veel gehad over verschillende regisseurs en hoe zij film zien, hè, hun visie op film, op het vak.
Mm-hmm.
En ik vond het ontzettend leerzaam en daarom wilde ik toch heel graag je uitnodigen voor de podcast om daar eens over te hebben.
Yay! Ik heb een onderwerp voorbereid en het onderwerp gaat over talkies. Dus zeg maar, er zijn een hele hoop transities geweest in film en video. Bijvoorbeeld, we hebben rond 1998 begon de eerste transitie naar high definition. Dus zeg maar, meer pixels is meer beter. Transitie naar widescreen was in de jaren 90. We hebben natuurlijk ook een hele tijd zwart-wit tv gehad. En we zijn naar kleuren tv gegaan rond 1947. Maar ik wil je wel even bij zeggen, kleurenvideo bestond eigenlijk al sinds 1902. Zeg maar toen. Ja, zeg maar, je kan de individuele cells kan je gewoon naderhand verven, bedoel ik.
Hmm.
Dan film je het in zwart-wit en dan ga je daarna verven. Dus dat is iets wat Georges Méliès al deed in 1902. En je hebt ook een hele tijd films gehad waar een soort kleuren wash overheen zit. Dus als het bijvoorbeeld een donker situatie is, een nachtsituatie, dan maken ze het dan blauw. En als er iets in de fik staat of zo, dan maken ze het rood, gewoon voor de emotie, zeg maar. Maar dan is dan het hele beeld een bepaalde kleur, in plaats van dat er individuele dingen ingekleurd zijn.
Ja, ja, dus de zwart-wit film was niet altijd alleen maar zwart-wit, maar soms gaf ze ook gewoon één kleurtoon om een beetje een sfeer te geven.
Ja, precies. En in 1927 begonnen de talking pictures, zeg maar. Dus daar wil ik het graag over hebben. Maar om daar te komen bij dat onderwerp moeten we eventjes een beetje een soort van context hebben van waar zitten we, niet alleen in de geschiedenis, maar ook waar zitten we in technologie.
Hmm.
Maar je kan je misschien voorstellen dat het toevoegen van geluid, dat best wel een heftige verandering is in de filmgeschiedenis. Maar... We hebben dus zeg maar twee elementen. We hebben geluid, we hebben beeld. En deze moeten dus bij elkaar komen. Maar hun, hoe dit is opgebouwd, dat is, heeft twee verschillende geschiedenissen, zeg maar. Hmm. Bijvoorbeeld foto's en video's. Dat was op een bepaald moment natuurlijk is ergens in the grand scheme of things relatief nieuw. In bijvoorbeeld de Romeinse tijd konden we geen foto's maken, geen geluid opnemen. Dit is echt iets wat voor video echt begon in rond 1717. Dat is Johann Heinrich Schulze. Die had al van allerlei experimenten. Maar de eerste echte foto, die kwam rond 1820. Dat is 200 jaar geleden. Dat klinkt heel erg als heel erg veel. Maar jullie hebben het echt al over dingen gehad die veel langer geleden zijn dan
ja,
dit.
Ja, zeker, zeker.
Dat was door Joseph Nijeps. Het is een Franse naam, het is een moeilijk uit te spreken naam. Maar het zou daarna nog zeker 70 jaar duren voordat er echt like, bewegende film was. En dat was dan door de Lumière broeders in 1895. Dus dat is, het heeft best wel lang geduurd sinds de eerste foto voordat we echt daadwerkelijk bewegende beelden hadden.
Ja, want je moet dus allerlei foto's achter elkaar zetten. Maar het probleem met foto's maken was dat het heel lang duurde. Hey, iemand moest gewoon wel een kwartier stilzitten of misschien langer.
Ja, want zeg maar, dat werkt dus door in eerste instantie dat er schijnt licht ergens in. En dat licht dat verbrandt dan iets. Dus dat wordt zwart. Hoe lichter het is, hoe zwarter het wordt. En als het niet zo licht is, dat bijvoorbeeld een beetje grijs is, dan wordt het maar voor de helft verbrand. En dan heb je een soort negatief. Mm-hmm. En dat met een of ander proces draai je dat om. Zodat er je schijnt er eigenlijk licht doorheen. En dan wordt het weer. Zeg maar, dan door het witte wordt niet heen geschenen en door het zwarte wel. En dan heb je een video. En dat was natuurlijk voor die tijd was het echt bizar dat je ineens zomaar iets kon capturen, iets kon vangen, zeg maar. Een soort beeld kon vangen en ergens op kon reproduceren. Dat is natuurlijk, het is eigenlijk heel erg bizar dat kan. Ja. Voor geluid was het begon het in 1857.
Oh.
Dus dat is een heel stuk later. Dat is bijna 140 jaar later dan de eerste beginnen van de eerste proberen dat ze een foto gingen maken. En dat was een Franse drukker, Edouard Léon Scott de Martinville. Maar alle Franse mensen vandaag hebben echt super lange vervelende namen.
Ja, fantastisch.
Die had, dit ga ik even een klein beetje voorlezen, want het is een moeilijk ding. Maar dat is die had een apparaat bedacht waarin een hoorn met een stift eraan geluidstrillingen vastlegt op een met roet zwart gemaakt stuk papier. Dat is vastgemaakt op een draaiende trommel. Maar, kan je iets van een voorstelling van maken hoe dat werkt?
Nou ja, wat ik dacht, maar ik wist wel dat het niet zo was, dat zeg maar Edison heeft het eerste patent op een geluidsopnameapparaat. En dat is inderdaad een soort kokertje. En dat kokertje, daar loopt dan een soort grammofoonnaald overheen.
Ja.
En op die manier vangt hij of speelt hij dan geluid af.
Ja, precies. Dat is de fonograaf. Ja. Maar dit was eerder al. Dit was de fonautograaf. Dat was een fantastische uitvinding. Maar er was iets mee waardoor het niet helemaal fantastisch was. Het kon geluid opnemen, die fonautograaf, maar hij kon het niet afspelen.
Oh.
Zeg maar, dat is wat de fonograaf later deed. Maar, zijn opnames, want hij had dus een opname gemaakt van een liedje wat hij gezongen heeft. Dan moest hij echt, hij moest echt heel luid dat liedje zingen. Je moet een beetje inschreeuwen, anders neemt hij niks op. Maar hij is, die Edouard Léon Scott de Martinville, heeft zelf nooit zijn eigen geluid kunnen terughoren. Maar in 2008 is dit door wetenschappers hebben ze dat weer kunnen afspelen. Dus dat is de oudste opname van een persoon.
Wauw, is dat te vinden?
Ja, zeker. Volgens mij is dat gewoon online te vinden.
Oké, insert clip. Cool, dat klonk fantastisch.
Ja, zeker. Nou, het is, het was, ik vind het, maar het klinkt heel moeilijk te verstaan. Maar Dat is in ieder geval de eerste opname. En inderdaad, in 1877, dat is ongeveer 20 jaar later, was de fonograaf bedacht door Thomas Edison. En je hebt inderdaad al een beetje uitgelegd. Dit was volgens mij, als ik het goed begrijp, is dit meer een draaiorgel. Ja, het heeft een beetje een soort een draaiorgel idee in dat het een lange strip is die afgespeeld wordt, zeg maar, in plaats van wat we later krijgen. Dat is meer de disc.
Mm. Mm.
Ja. Maar in ieder geval, bij deze konden ze het weer afspelen. Dus dat is super chill. De fonograaf was daadwerkelijk iets waar mensen iets aan hadden, in de zin van dat je het weer terug kon luisteren.
Ja.
The first words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
Dus met deze twee technologieën, die waren beschikbaar. En daarmee begint ons verhaal een beetje echt in 1927. Dus het is na de Eerste Wereldoorlog en voor de Tweede. Het interbellum, de Roaring Twenties in Amerika. Veel jazz, weinig drank, want daar is natuurlijk verbod op. Oh. En veel... Sorry?
Ja, was er een drankverbod?
Ja, volgens mij wel.
En heeft dat gewerkt?
Oh, ik geloof dat mensen, dat als je iets verbiedt, dat mensen het heel stiekem gaan doen.
Mm-hmm.
En dan zeg maar zonder, buiten de wet om, zeg maar, allerlei dingen gaan doen. En dat uiteindelijk werd zo heftig, zeg maar. Er waren zoveel mensen die dat deden, dat ze uiteindelijk het allemaal weer hebben teruggedraaid. Want dan kan je er een betere controle over houden.
Ja, ja.
Maar er was verder wel gewoon heel veel economische voorspoed. En ondertussen is het geluid is nu de grammofoon. Dat, zeg maar, dat kunnen mensen bijvoorbeeld thuis hebben. Daar hebben ze dus platenspelers. Dus eigenlijk, dat is eigenlijk al waar de LP vandaan komt. Die komt van ongeveer rond deze tijd.
Okay.
Ik weet niet of iedereen weet wat een LP is. Het is een grote zwarte disc die je dan af laat spelen met een naald erop. Mm-hmm. De voorganger van een CD.
Ja.
Ik geloof dat mijn vader die nog had. Of heeft, misschien zelfs.
Sterker nog, ik heb LP's. Ik moet nog wel een keer een LP-speler kopen, maar het is... Die technologie bestaat nog steeds. En heel veel mensen zeggen dat dit het mooiste geluid geeft.
Nou, grappig genoeg, als je... ze hebben bijvoorbeeld een sonde de ruimte ingestuurd, op zoek naar aliens. En ze hebben en ze hebben aan boord, hebben ze dus niet een MP3'tje... Maar ze hebben een gouden grammofoonplaat meegestuurd.
Oh, dat is ook zo, ja.
Want ja, dat is de enige manier waarop je vrij natuurlijk... Zeg maar, als je mij nu een cd geeft en zo van... Ja, leuk, maar ik heb een cd-speler nodig. Maar een grammofoonplaat zou je op de een of andere manier nog wel handmatig kunnen afspelen, zeg maar.
Ja. Ja, dus het is wat meer... hoe heet het? Natuurlijker of zo, dat je op die conclusie kan trekken op basis van wat je hebt.
Mm-hmm. Ik zie alleen wel voor me inderdaad dat die aliens gewoon ontzettend slim zijn, maar dan zo van ja, wat moeten we met die twee mooie tafelonderzetters of zo?
Ja, ik guess, want het is een heel erg, zeg maar, CD's is meer een binaire computer systeem.
Yeah,
maar dat is niet per se vanzelf, het is niet per se vanzelfsprekend dat mensen of andere aliens weten hoe dat werkt. Of dat die
nee, want het is natuurlijk een afgesproken code. En een LP is gewoon analoog. Ja, het zijn trillingen.
Mm-hmm. En geluidstrillingen zijn overal, tenminste, mits je een atmosfeer hebt. Maar we mogen wel verwachten ergens dat ze misschien ademen of zo, I guess. Ja. I don't know. Aliens, we hebben het over film. op dit moment is ook radio voor het normale volk is ook echt nog maar net een ding. En voor films hebben we alleen maar bioscoopfilms. Dus er zijn bijna geen mensen die thuis films hebben. Je hebt volgens mij wel van die kleine cameraatjes waar je zelf dingen mee op kan nemen. Maar technisch gezien, er zijn geen videobanden of iets dergelijks. En niemand had nog een tv. Er werd op dit moment al wel een beetje mee geëxperimenteerd, maar er waren nog geen uitzendingen. Dit was dus de tijd van de silent film, waarin film dus geen geluid heeft. Komen we later op terug. En voor 10 tot 25 cent kon je toen naar de film. Dat was redelijk duur. Dat is oké. Okay.
ja, voor die tijd inderdaad duur. Ja.
Ja. maar waarom, even voordat we verder gaan, waarom focussen we op Amerika en Hollywood? Dat komt omdat hier daadwerkelijk het geluid belangrijk werd. In Duitsland waren ze bijvoorbeeld wild aan het experimenteren met licht en schaduw. En in Rusland waren ze allerlei propagandafilms aan het maken. Maar Amerika was bezig om te entertainen, zeg maar. Ze hadden een enorme filmindustrie. Daar hebben ze, waren ook de eerste like, filmsterren en zo. Zeg maar, de mensen op het doek werden heel erg belangrijk en bekend. En al die die hele filmindustrie was er dus om dat hele gedeelte zeg maar, te controleren. Dus iedereen die, alle acteurs die daar zaten, zeg maar, alles werd voor hun bepaald. Wat ze gingen doen voor dagbesteding en zo. En dat was allemaal super belangrijk. Kwam ook helemaal in het nieuws, weet je wel, van die van dat sensatienieuws, I guess.
Ja,
is dat sensatienieuws?
Ja, zeker. Want de acteur en dan degene die in de film zit, die konden niet echt gescheiden worden, zeg maar. Het kon niet zo zijn dat een held dan ergens in een bar aan het drinken is of zo.
Mm-hmm.
Ze moest een beetje afgescheiden leven van de gewone mensen of zo, hè?
Ja, en dit kwam allemaal natuurlijk door de economische voorspoed. Dus daar komt een hele hoop glamour uit. En hier is ook een beetje het systeem van, zeg maar, de hiërarchie van, je hebt een schrijver, je hebt een regisseur, je hebt een editor, een producent, zeg maar, iedereen die, we kregen een beetje individuele rollen in plaats van dat het allemaal helemaal gemixt is of niet echt duidelijk. Dus het wordt een soort systeem wat elke filmstudio op dit moment heeft. Mm-hmm. En we hadden dus silent film. Maar zeg maar, silent film of stomme film of stille film is niet een helemaal correcte term. Zeg maar, deze term is pas naderhand bedacht. Mm. Want zeg maar, ze noemden het op dat moment geen silent film. Het was gewoon, je gaat naar de bioscoop. En vanuit het beeld komt geen geluid. Maar er was heel vaak iets van een pianospeler bij. En soms zelfs een klein orkest voor de grote steden. Dus je had gewoon live muziek terwijl je aan het kijken was. En die proberen ze dan een beetje een soort van synchroon te spelen. Weet je wel, dat je bepaalde emoties hebt op bepaalde momenten. En dat is met muziek redelijk makkelijk. Maar er zat ook vaak iemand bij. Dat heet een explicateur. En die... Die sprak soms de teksten uit op beeld. Zeg maar, oh ja, je moet je voorstellen, als je geen geluid hebt dan, en mensen gaan praten, want je wil natuurlijk films hebben waarin mensen gaan praten, dan moet je natuurlijk dat op een of andere manier overbrengen aan je publiek. En dat deden ze dus door een shot te hebben van iemand die aan het praten is, en dan knippen ze naar een gefilmd bordje waar dan op staat wat deze persoon zegt. En dan heel vaak moeten de acteurs heel duidelijk gebaren om zeg maar, de emotie over te brengen. Want dat, zeg maar, zoals je vast wel hebt gemerkt in bijvoorbeeld als je aan het WhatsAppen bent met iemand. De emotie komt niet altijd over in tekst. Dus dat moet je heel erg gebaren, wil je dat duidelijk maken. En je hebt zeg maar, dus heel veel acteurs zoals Charlie Chaplin. Dus met je de Rowan Atkinson van de jaren 20. Is dit een verouderde, term? Is er iemand, zeg maar, hebben we iemand die... Rowan Atkinson is van dit.
Ik
van
check
nu.
Altijd even bij Karsten. Karsten, Rowan Atkinson ken je wel toch?
Rowan Atkinson is Mr. Bean of the Blackadder.
ja!
Misschien Jim Carrey, maar...
Ja, maar ook hij is alweer een beetje verouderd, hè? I guess.
Ja, ook hij is ouder.
Maar je hebt wel gelijk, Jim Carrey is ook wel een goeie. Maar heel erg expressief en kan... Nou ja, ik weet niet of Jim Carrey dat per se is, maar dit is dus iemand die heel veel kan overbrengen zonder te praten.
Ja.
Heel veel fysieke comedy, zeg maar. Maar deze explicateur is niet alleen... Hij praatte niet alleen maar, zeg maar, alles wat er op beeld gezegd werd. Maar hij maakte ook de sound effects. Zeg maar, hij zit daar gewoon. Zeg maar, als er iemand bijvoorbeeld valt of doet keihard aan de deur dicht, dan heeft hij een stok. Dat is dan de slapstick, zeg maar. Dat is waar dat vandaan komt, die term. Die slaat hij dan op een tafel op precies synchroon op het moment dat gebeurt in de film. Tenminste, de hele goede explicateurs die konden dat heel goed. Want die kenden die hele film natuurlijk uit hun hoofd.
Mm-hmm.
Dus die waren dus allerlei sound effects aan het maken. Waren bijvoorbeeld met een ratel bezig als er een motor was of iets dergelijks. Dus op die manier kreeg je wel... Zeg maar, je zat wel in de bioscoop, maar het was niet dat het compleet stil was. Je bent daadwerkelijk wel naar een, zoals we dat noemen, een audiovisuele presentatie aan het kijken.
Ja, een soort theater eigenlijk op die manier, hè?
Ja, zeker. Het was natuurlijk ook een filmtheater, zeg maar. Het was een variatie op theater, I guess. Maar je gaat dan met een hele grote groep, ga je in een grote zaal zitten en iets bekijken.
En soms was dat film, soms waren dat gewoon shows, goochelshows of tekenshows. Of...
Ja, en het is ook vaak, je gaat niet naar één film, je gaat meestal naar zeg maar, een soort programma van films. Want nu, rond deze tijd waren films nog niet super lang, dus zeg maar, je had nog geen films van 2 uur. Of tenminste, dat was de uitzondering als het er wel was. Ik weet niet 100% zeker. Maar in ieder geval, je gaat meestal naar een programma. Er zitten ook tekenfilms bij. Toen tekenfilms nog of tenminste, toen waren tekenfilms nog voor volwassenen. En nou ja, je hebt een programma van ongeveer 2 tot 3 uur... waarbij er allerlei verschillende dingen komen. Ah. Maar dat het dus een grote zaal was, maakte een van de problemen van het synchroon maken van geluid en video. Weet je wel, dat je het geluid daadwerkelijk in de film heb, zeg maar, maakt dat heel moeilijk. Want geluid kon nog niet versterkt worden. Dus dan zit je in een grote zaal en er was nog niet de mogelijkheid. Bijvoorbeeld een piano, dan kan je redelijk luid spelen. Dat werkt nog wel. Maar opgenomen geluid van die fonograaf, dat kon nog niet. Dat kon nog niet versterkt worden.
Dus theoretisch gezien zou je zeg maar een film. Dus dan heb je een film letterlijk als in de tape. Hè, met al die plaatjes erin wat dan door een projector heen gaat. En dan zou je een grammofoonplaat met daarop alle geluiden van de film, zou je dan precies tegelijk af moeten spelen. Ja. Ja, dan als je dat in een bioscoop doet met een grammofoonplaatje, dan ja.
Ja, alleen die grammofoonplaat die was niet luid genoeg om dat hele publiek. Dus zeg maar, omdat film op dat moment vooral heel erg een groot theaterding was. Zeg maar, nogmaals, thuis kan je geen film kijken.
Nee.
Dus dat was een groot probleem. Dat is een van de redenen waarom het wat langer duurde voordat er geluid kwam bij film. En daarnaast, microfoontechnologie was gewoon slecht. Het was gewoon niet zo goed. Er waren hele grote microfoons ook. Dus het was heel moeilijk om goed geluid op te nemen.
Ja, dus eigenlijk wil je een microfoon vlak bij de mond zetten, omdat de microfoons nog niet zo goed zijn. Maar ja, dan kun je niet opnemen. Dus dan moet je achteraf misschien de geluiden opnemen.
Precies! Ja, precies dat. En opnemen van geluid heeft ook elektriciteit nodig en dat was ook lastig.
Ja.
En je had dus 2 apparaten die je moest combineren. De fonograaf en de kinetoscoop, zeg maar. Dat is waar ze op filmden toen. En dat was nog niet mogelijk. Tenminste, er waren een hoop mensen die waren er wel mee bezig. In Amerika werd er bijvoorbeeld de kinetifoon werd bedacht. Dus dat is de combinatie tussen de fonograaf en de kinetoscoop. Dat was een apparaat die eigenlijk tussen de fonograaf en de kinetoscoop zet. Om ze te combineren, zeg maar. Maar daar zaten een hele hoop problemen aan. En dat werkte eigenlijk alleen maar in perfecte condities. Dus bijna nooit. En in Amerika waren er allerlei uitvinders die kwamen met oplossingen. Alleen het probleem was dus dat alles een combinatie was met de fonograaf. En de fonograaf was gewoon niet perfect. Dus zeg maar, als de fonograaf een keer een gedeelte skipt of zo. Weet je, het is zo'n soort plaat, dus dan skipt hij misschien een stukje. Of hij doet een stukje nog een keer, omdat het net niet helemaal lekker zit. Of in de film gaat het misschien niet zo lekker. Want ook het film afspelen ging niet altijd even soepel. Dus als daar een soort mismatch in zit, dan is de audio niet meer synchroon. Dus nee,
dat kan ook bijna niet. Als je zeg maar een LP opzet en je zegt van oké, ik wil beginnen bij liedje 3.
Ja,
dan heb je geen idee. Je gaat gewoon naar die groeven staren en dan denk je, nou ja, ongeveer hier dan maar.
Ja, je kan vaak zien, tenminste bij sommige LP's kan je zien waar hele diepe groeven zijn en waar niet zulke diepe groeven zijn. En dan kan je ongeveer zien waar de liedjes zijn. Maar ja, het is inderdaad niet zo als in een cd. Ja, als je een cd speelt, dat je dan zegt, nou, skip naar track 3. Dat is natuurlijk niet hoe het werkt.
Nee.
En de fonograaf kon ook maar 5 minuten opnemen. Dus je moest ook nog eens naar andere, andere discs of andere tapes, zeg maar, gaan.
Oh,
dus dat was
er staan
super
er 3
lastig.
Mensen staan klaar, allemaal met hun eigen grammofoonplaat.
Ja.
En dan precies moet ze de naald droppen op het moment dat iets gebeurt in de film.
Yes. Dus in ieder geval, iedereen was daar heel erg mee bezig. En er was wel een uitvinding in Duitsland, en dat was waarbij ze de audio fotografisch opnemen op de filmstrip zelf. Dus dit is een moeilijk proces waarin geluid wordt omgezet naar licht op de filmstrip, zodat er 1 apparaat is die allebei tegelijk kan uitlezen. Dat noemen ze Sound on Film, heet dat. Ik weet niet of er een Nederlandse vertaling is, dus ik ga het gewoon Sound on Film noemen. Mm-hmm. En dat degene die dat werd in Duitsland bedacht, dat was het Tri-Ergon-proces. En dat was dusdanig superieur aan al het andere, dat zij niet alleen een ijzersterker patent hadden, maar ze hadden eigenlijk gewoon een soort monopolie, vrijwel direct, omdat het zo goed was.
Wow.
Behalve de versterking, dus dat was nog wel een probleem. Dus je kon wel al, ze hadden wel al gewoon goed synchroon geluid, maar het was dus wel lastig om dat in een grote zaal te zien.
Hmm.
En daar was Lee De Forest, dat is een Amerikaan, die bedacht zijn eigen systeem die wel goed versterkt was. Dus hij had een beetje een soort van het voordeel dat hij wel films kon maken die ook te zien waren in een bioscoop. Dus hij heeft tegen 1922 was hij fonofilms aan het maken, zo noemde hij dat, met het bedrijf Western Electric. En hij had er oprecht 1000 films gemaakt in de eerste 4 jaar.
Oké, maar dat zijn niet allemaal films van 2 uur.
Nee, dat zijn allemaal korte films. Allemaal korte.
Nog 1000 films.
Ja, zeg maar, wat je hier voor me voorstelt, dat zijn muziekstukken of vaudeville acts. Dat zijn van die soort van, ja, hoe noem je dat? Is dat circus act? Een beetje soort van circus act.
Vogelshows, theatershows.
Ja, en er waren ook korte films met narratief. Dit waren heel veel specifieke audiofilms, maar Hollywood was nog niet overtuigd. Hollywood was lange films aan het maken, hoge production value, sterren natuurlijk. Dus daar was iets van, het is zo duur om onze hele studio om te zetten, om talkies te maken, zoals ze dat noemden. Laten we dat niet doen. Laten we gewoon dit blijven doen wat we aan het maken zijn. Dat talkies, dat is gewoon een fad, een trend. Het gaat wel weer weg.
Ja.
Schijnig, maar laten we eens lekker zitten.
Ja, het werd ook, een hoop dingen werden niet per se serieus genomen. Hè? Zo ook met kleurenfilm.
Mm-hmm. Zeker.
Dat een hele hoop hoge regisseurs zeiden, nee, zwart-wit is gewoon veel mooier.
Veel volwassener ook.
Kleur is voor kindjes, ja.
Ja, precies.
Robin Hood was de oude Robin Hood met Errol Flynn, geloof ik. Die was inderdaad in kleur. Prachtige Technicolor. Maar mm-hmm. een echte film als Citizen Kane, wat later uitkwam volgens mij, die is dan in zwart-wit.
Ja, 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 ja. Er was alleen één studio. Een studio die nu nog steeds bestaat. Warner Brothers. En die had zoiets van, vraag me af, is dit niet gewoon de toekomst van film? Dus zij hebben Western Electric, die hebben ze opgekocht. En toen hebben ze samen de Vitaphone hebben ze bedacht. Dat werd voor hun in ieder geval de nieuwe standaard. De eerste lange film, en met lange film heb ik het meestal over rond een uur, want films waren toen gewoon nog niet zo lang, was Don Juan. Dat was een kostuumdrama in 1926... Alleen, wat zij deden, het was alleen muziek en sound effects. Dus zij hebben, zeg maar, er was nog geen gesproken tekst, zeg maar. Dat was nog steeds die kaarten met de tekst waarop staat wat ze zeggen. En de rest was, zeg maar, de muziek was sync en de sound effects waren sync. Alleen, het is natuurlijk, zeg maar, het is niet een hele grote stap. Weet je wel, je zit in een bioscoop en je krijgt eigenlijk een opname dus van wat er eigenlijk al gebeurde.
Hmm. De geluidskwaliteit zou natuurlijk niet per se heel mooi zijn geweest, nee.
Oeh, dat waarschijnlijk niet, hè, inderdaad. Dat werd natuurlijk telkens beter uiteindelijk. Maar heel veel films van die tijd zijn inderdaad wel een beetje wat slechter qua geluidskwaliteit.
Ja, want ik weet dat George Lucas bijvoorbeeld nog erg ontevreden was over de geluidskwaliteit van Star Wars 1, zeg maar.
Oh ja. Oh, dat is 1960, 70?
Ja, dus toen waren de bioscopen nog steeds, dat is nog steeds vrij slecht geluid.
Oeh, ja, we zijn nog steeds bezig met daarin verfijnen. Hè? Met bijvoorbeeld de nieuwe Dolby Cinema, dat je overal speakers hebt, zeg maar, in plaats van 5.1, weet je wel.
Ja, dus, nu ook speakers in het plafond, en speakers in de vloer, en speakers in de stoelen, en overal speakers.
Ja, precies.
Overal.
Ja. Dus Ja, dat zijn allemaal, zeg maar, we zijn nooit tevreden, I guess.
Nee.
En dat was voor Don Juan, want het was dus een film, maar ze hebben daarvoor hadden ze ook korte films aan met zinkgeluid, dus wat muziekoptredens. Er was ook een gesproken bericht van Will Hayes, dat was de president Motion Pictures Producers and Directors of America. Dat is een best wel belangrijke man en die kondigde aan van hey, welkom bij het begin van het tijdperk van geluid. Weet je wel, die was echt naar het publiek dit aan het speechen, zeg maar.
Oh, wat goed.
En het publiek was best impressed, zeg maar. Er waren een hele hoop mensen die erop afkwamen. En het was technisch gezien, was zeg maar, een grote box office succes. Maar deze film kostte wel ontzettend veel geld. Het was namelijk wel, zeg maar, echt een orkest ingehuurd om de hele muziek in te spelen. Dus zeg maar, dat was wel, zeg maar, waardoor dit misschien een net iets betere ervaring was dan dat kleine orkestje wat je normaal in zo'n filmtheater kan proppen. Maar het was niet genoeg om de kosten te dekken. Dus, en dit kwam omdat een hele hoop bioscopen nog geen geluidsfilms aankonden. Dus ze hadden gewoon een gelimiteerde release, zeg maar. En ook al waren die allemaal uitverkocht, was dat niet genoeg om daadwerkelijk uit de kosten te komen. Maar Warner Brothers was om. Ze zagen de potentie van de film. Ze zagen dat het voornamelijk lag aan de hoeveelheid films die ze konden afspelen in heel Amerika. Dus ze gingen door. En ze gingen nog verder in de schulden om de meeste bioscopen om te zetten voor de Vitaphone, zeg maar.
Nou ja, het is gelukkig goed afgelopen met Warner Brothers, dus ja.
Ja, voor zover ik weet wel, ja. En in 1927 kwamen ze met de eerstvolgende film. En in deze film gebeurt er iets speciaals. Dit is het omklapmoment. Dat was The Jazz Singer. En dat gaat over een karakter dat heet Jackie Rabinowitz. Die werd gespeeld door Al Johnson. Dat is een jonge Joodse man. Die gaat zijn familie tegen. Dus die heeft een soort van ruzie met hun. En die gaat zelf op pad. En dan gaat hij zeg maar een carrière beginnen in de muziek. Dus hij wordt een jazzzanger, een entertainer. En hij verandert zijn naam naar Jack Robin. En uiteindelijk, richting het einde van de film, komen zijn professionele ambities alsnog in conflict met de eisen van zijn familie en het Joodse verleden. En nou ja, hoe dat afloopt, dat kan je zien in The Jazz Singer uit 1927. Maar dit was dus wel gewoon een muziek die eigenlijk grotendeels nog steeds een silent film was. Er zijn allerlei tussenstukken. Dat was gewoon met die intertitels, met die teksten voor de dialoog. Maar alle muziek on stage, zeg maar, dus alles, al zijn performances, die werden wel met de Vitaphone opgenomen. Mm. Maar wat er gebeurde, wat dit zo speciaal maakte, is dat Al Jolson, die improviseerde wat van zijn dialoog. Dus die was heel erg, net voordat hij ging zingen, had hij een soort van gesprekje met het publiek, zeg maar. En dat was magisch. Want je moet je voorstellen, dit is de eerste keer dat het niet iemand is die naar je spreekt. Het is geen speech, weet je wel? Het is geen muziekoptreden dat gemaakt is als muziekoptreden. Het is, je zit in een verhaal en je ziet deze karakters met elkaar interacten. Of nou ja, in ieder geval, je ziet Al Jolson interacten met het publiek. Zeg maar, hier komt ook de iconische line. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Now wait a minute, you ain't heard nothing. Zeg maar, als een soort van profetisch voor de toekomst, zeg maar. Want you haven't heard anything yet. Dit is de nieuwe vorm van film. Er was ook een applaus naar elke dialoogscène en naar elk liedje. Zeg maar, iedereen vond het fantastisch.
Ja, bioscopen waren echt een uitje. Mensen waren er heel enthousiast over, ja.
En je hebt ook een scène waarbij hij met zijn moeder praat. Zeg maar. Hij is eigenlijk al aan het spelen, dus daarom werd het opgenomen. Daarom hadden ze het ook geaccepteerd. En hij is dan lekker met zijn moeder aan het praten over van alles. Over dat hij liedjes op een bepaalde manier speelt. Dat hij dit liedje speciaal voor haar nu gaat zingen, weet je wel. En het is super leuk om naar te kijken. Je kan je best wel voorstellen dat iedereen in het publiek zat van, ik word helemaal meegetrokken in deze film. Voor de eerste keer op deze manier. Maar The Jazz Singer is dus niet echt de eerste complete talkie. Want het is niet de hele film door. Maar het is wel dus waar de nonchalantheid van zomaar een gesprek horen dat dit zo een succes wordt.
Ja, mensen zagen echt opeens de potentie ervan.
Ja, en het werd ook doorbraak. En het werd ook een commercieel succes. Nou moet ik wel zeggen dat deze film niet goed aged, zeg maar. Elle Jolson zit hier ook in met blackface, dus is ook niet helemaal fantastisch. Because we can't have nice things, I guess. Maar van wat ik gelezen heb, want ik heb heel eventjes gekeken van wat is de context. Zeg maar het is ergens. Kennelijk heeft Elle Jolson een hele goede relatie met de black community van die tijd. En zijn performance schijnt een beetje een metafoor te zijn voor zijn eigen strijd met zijn Joodse bestaan, met het lijden van Joden. Dus ik weet niet of dat het goed maakt, maar het maakt het in ieder geval complex. Het is niet een makkelijk. Ja, het is goed, ja, het is slecht, I guess.
Nee, zo zijn er meer dingen in de filmgeschiedenis die ja, heel mooi zijn, maar tegelijkertijd ja, een hele slechte context hebben. Ja,
ja precies. En in 1928 maakte Warner weer een film met Elle Jolson. Met nog meer synchroon geluid. Dat heet The Singing Fool. En deze film deed het nog beter dan The Jazz Singer. En datzelfde jaar maakte ze ook Lights of New York. Dat is de allereerste complete all-talking full-length feature.
Wow.
Van 57 minuten.
Oh.
Maar goed. Het was dus heel duidelijk. Zeg maar, talkies waren hier wel echt om te blijven.
Ja, gaaf.
Dus zeg maar, dit was ook het begin van een hele hoop nieuwe genres. Bijvoorbeeld musicals konden eindelijk iets worden. Je kreeg bijvoorbeeld Disney tekenfilmpjes kregen geluid. Dit is ook waar Steamboat Willie, zeg maar, kwam precies rond deze tijd. Dus de eerste Mickey Mouse cartoon voor iedereen die dat niet weet. Gangsterfilms en monsterfilms werden heel erg een nieuw ding. Want ze konden veel meer met sound effects, waardoor dus zeg maar dingen best wel eng werden. En je had ook, dat noemen ze krantenfilms. Zeg maar films over kranten. Waar de hele snelle dialogen in zitten. Dat volgens mij valt Citizen Kane daar ook onder. Waar we het eerder over hadden. Dat is een ongelooflijk draaipunt van de geschiedenis van film. En eigenlijk, ik zou zeggen dat dit is waar de film echt begon. Zeg maar. In de zin van hoe wij het nu meemaken.
Ja. Ja, en het is natuurlijk ook echt een soort transitieperiode. Hè? Er zijn bepaalde acteurs die wel mee konden en bepaalde acteurs die gewoon niet mee konden.
Ja, dat klopt. Je hebt bijvoorbeeld mensen zoals Buster Keaton. Buster Keaton was ook was een beetje een soort hij was een beetje een soort clown in de zin van hij keek altijd heel erg serieus, maar de situaties waar hij in was waren heel erg niet serieus en er waren echt extreme stunts die hij allemaal deed. Maar dat vertaalde allemaal niet zo lekker naar een talkie, zeg maar. Hij was echt een silent film acteur. En dat was natuurlijk een beetje moeilijk voor hem. Want hij is oprecht een extreem goede filmmaker. Maar
ja, nog steeds hele mooie films om te zien.
Ja,
hebben ze dan geen geluid.
Ja.
Maar helaas gebonden aan zijn tijd.
Mm,
ja. Ja, zeker. En je hebt dus inderdaad mensen die konden niet echt goed dialogen uitbrengen. Zeg maar, een voorbeeld is uit de film Singing in the Rain uit 1952. Die film gaat over de transitie van stomme films naar talkies. En daar zit ook een karakter in. En die praat gewoon met een heel... Ja, wat is het? Een heel... is het een boers accent? Maar gewoon een accent van de lower class, zeg maar.
Dus een beetje een lomp accent.
Een beetje een lomp accent, inderdaad. En ja, die... dat komt niet heel erg goed over. Want iedereen dacht van... Oh, het is gewoon een hele mooie, chique vrouw. En dan heeft ze zo'n lomp accent. Dus was gewoon heel raar. En het is sowieso gewoon een hele leuke musical film, trouwens. Dus ik zou hem aanraden. Maar er waren dus gewoon echt een hele hoop mensen die, een hele hoop oude garden die hier gewoon niet in mee kon komen. Dat wil trouwens niet zeggen dat ze gelijk stopten met silent films maken, maar de populariteit, zeg maar, laten we zeggen, zeg maar 2 jaar later, in 1929, waren er al 335 talkies uitgebracht.
Wow, yeah.
Dus dat is een enorme explosie.
Yeah.
Maar het was ook dus voor een aantal mensen minder goed. Dus onder andere dus acteurs. Je had ook de muzikanten die normaal speelden bij zo'n silent film.
Zijn nu werkloos.
Ja, precies. De explicateurs die waren allemaal wel werkloos. Die moesten allemaal nieuw werk gaan zoeken. Editing is ook iets wat hier heel erg veranderde. Want dat werd vroeger, in de silent filmperiode, werd dat gedaan door vrouwen. Of voornamelijk door vrouwen in ieder geval. Want het was een beetje een soort van, een beetje ondergeschikt werk. En dat was, in die tijd was dat voor iets wat vrouwen zouden doen. Want hoe moeilijker het is, hoe meer men van mening was dat dat mannenwerk was.
Ja, natuurlijk. Ja,
ja, ja. Dat is gelukkig nu wel anders. We hebben een aantal fantastische vrouwelijke editors. En gelukkig ook regisseurs. Dus we zijn heel erg bezig met in dat opzicht naar de goede kant gaan. Want hoe meer inkijkhoeken je hebt in een productie, hoe beter je productie wordt.
Ja, maar het was toen natuurlijk, mensen hadden dan de scènes gefilmd. Dus het was eigenlijk een beetje het begin eraf knippen en het einde eraf knippen. En dan alle filmstukjes aan elkaar plakken.
Ja, het was zoals we in de editingwereld noemen schoonsnijden. Gewoon alle stukjes die je niet gebruikt eraf halen en alles achter elkaar zetten.
Ja.
Maar goed, omdat er geluid bij kwam, werd het ineens 10 keer moeilijker. Want je moest allemaal sound effects, moest allemaal goed synken en moeilijk. En sync sound moest er ook bij. En er was een in dat opzicht een revolutie van in de editing ook, zeg maar. Dat is misschien ook wel, maar ik denk dat dit de ommekeer is, zeg maar. Dat nu hebben we de films zoals we ze beter kennen, want editing werd toen veel belangrijker, I guess. Maar mannen namen dat over, want dat was, met aanhalingstekens, die waren wat technischer. Ja.
Ja.
Ja. Andere tijden.
Ja, andere tijden. En op die manier werden de talkies bekend. En later kregen we natuurlijk ook kleurenfilm. Is op zich ook een leuk onderwerp voor misschien een andere podcast. Maar dat was hem wel een beetje.
Ik vind inderdaad, dat is een beetje dat verschil. Je hebt dan Charlie Chaplin, die was natuurlijk de comedy van de stille film. En dan Laurel en Hardy, die zijn natuurlijk echt de comedyacteurs van de talkies.
Ja, maar Charlie Chaplin was ook, die heeft de overgang naar geluid wel wat beter gedaan. Hè? Want de Great Dictator, waarin hij dus Hitler persifleert. Want dat is net voor de Tweede Wereldoorlog. Dus Hitler was in Duitsland ook al een beetje een ding aan het worden. Hmm. Dat was gewoon een talkie.
Oh ja, dat is zo. Ja.
Hmm. Ja. Dus hij heeft het wel gered. En Buster Keaton bijvoorbeeld. Dus dan weer niet.
Nee. Karsten, heb jij wel eens een silent film gekeken?
Nee. Ik heb stukjes gezien van bijvoorbeeld Charlie Chaplin.
Mm-hmm.
En dan ook af en toe zo'n hele, volgens mij is het een, dat er dan een trein op je afkomt. Die heb ik gezien. Zeg maar echt, filmpjes van de Wright Brothers, die waren volgens mij stil. Ik heb niet echt een silent film gezien, maar ik heb wel, ik weet wel dat het bestaat en het is me wel eens getoond, ja.
En het is grappig dat je het over die trein hebt, want dat was een van de eerste, met aanhalingstekens, bioscoopfilms. Was dus een trein die aankomt op een station, maar mensen waren zo niet voorbereid op beeld dat op hun afkwam, dat sommige mensen daar gewoon oprecht even bang van werden. Dat er dus een trein op hun afkwam.
Ja. Ja, maar inderdaad, soms waren die filmpjes zo simpel, hè, dat een trein binnenkomt. Ze hebben ook een fabriek waar mensen gewoon naar buiten komen gelopen. Ja, dan zit je gewoon 10 minuten te kijken naar mensen die langslopen. Nou ja, als je nog nooit film hebt gezien, dan is dat best leuk.
Ja, zeker. Ja. Je kijkt toch met andere ogen naar een film dan naar de werkelijkheid.
Ja. Ja.
Ik weet niet of silent films inderdaad nog steeds een ding zijn. Je hebt bijvoorbeeld Nosferatu, wat ook echt wel een silent film is. Ja, blijft dat nou nog overeind? Is dat nou nog iets waar je van kan genieten? Of is dat echt alleen maar omdat het een silent film is dat je er op die manier naar kijkt?
Nou, er zijn dus nog later silent films uitgebracht. Even kijken hoor, ik had daar een lijstje van. Maar daadwerkelijk nog wel silent films gemaakt. Dat zijn dan meer hommages, zeg maar. Oh, ik zie je hier dan weer even niet. Nou goed, ik weet even niet waar mijn lijstje was daarvan.
In ieder geval The Artist.
Ja, The Artist. Ja, zeg maar, er zijn best wel wat films, zeg maar, gemaakt. Ook recente films die een soort van hommage daar naartoe zijn. Maar zeg maar, ik kan me heel goed voorstellen dat als regisseurs net iets experimenteler willen gaan dan een Hollywoodfilm, dat ze die vorm pakken om hun verhaal te vertellen.
Daar dus zit dan wel synchroon muziek onder.
Ja, zeg maar, ik denk dat we het dan voornamelijk inderdaad hebben over films waarin geen synchrone dialogen zijn. Ja. Zoals mensen praten, dat je dan misschien nog wel een kaart hebt of helemaal niks. Bijvoorbeeld bij Buster Keaton hebben ze wel dialogen, maar het gaat zoveel meer om het visuele aspect dan om het dialoog.
Als je ziet dat twee mensen een soort ruzie hebben, dan hoef je niet precies te horen wat ze zeggen. Ze zijn gewoon boos op elkaar. Dus dat is dan theater en dan snap je dat heus.
Ja, Buster Keaton films hadden echt meer dan 50% minder intertitels, omdat dat gewoon niet het belangrijke was van die films.
Ja, echt heel gaaf, Douglas. Wat tof eigenlijk dat er dus twee van die verschillende. Je hebt dus zeg maar echt de fotograafwereld, hè, de fotowereld, waar ze beelden dan vastleggen en dan later film van maakten. En inderdaad dan de geluidwereld, waarin ze waarschijnlijk liedjes aan het opnemen waren. Ik denk dat dat de eerste dingen waren. En dat dan toch op de een of andere manier samengebracht.
Ja, wat het grappige is, zeg maar, als je het nu aan filmmakers vraagt van wat is belangrijker, video of geluid, de waarschijnlijk de meerderheid zal zeggen dat eigenlijk geluid misschien nog wel belangrijker is dan beeld. Hmm. Bijvoorbeeld als je een filmpje kijkt wat slecht geluid heeft, dan ben je sneller geneigd om weg te kijken of om iets anders te pakken dan een filmpje met niet zo goed beeld, maar wel heel goed geluid.
Ja, het is wel grappig. Er zijn ook een aantal van die films uit die tijd waarin dan wel geluidseffecten zijn, maar er missen ook een hoop geluidseffecten. En dat is heel verwarrend. Dan komt iemand binnen en dan hoor je eigenlijk geen deur. Maar dan, en zijn voetstappen hoor je niet. Maar dan pakt hij een glas op en hoor je wel opeens een glas water wat opgepakt wordt. Dus heel selectief geluid. Wat is heel verwarrend. Als het geluid niet is wat je verwacht, dan is dat meteen opvallend.
Ja, maar dat is misschien, zeg maar, dat zijn heel veel geluiden natuurlijk ook heel subjectief. Bijvoorbeeld, wat wij tegenwoordig hebben, is als iemand een pistool oppakt, dan ratelt dat pistool aan alle kanten, om maar even aan te geven dat het een belangrijk ding is. Het trekt de aandacht als het geluid maakt.
Ja.
Maar technisch gezien, als een pistool dat soort geluid maakt, dan kan je hem beter wegleggen en nooit meer aanzetten, want dat is super gevaarlijk.
Als hij rammelt, ja.
Ja, een pistool hoort niet te rammelen.
Nope.
Of een mes dat ergens uitgehaald wordt, of een zwaard of zo, en dat je dan tjing hoort, maar dat geluid maken die dingen helemaal niet.
Nou ja, dat zou betekenen dat hij ergens tegenaan schuurt. Dus als je dat dan een paar keer doet, dan is hij bot.
Ja, true.
Ja. Ja, grappig hoe belangrijk geluid eigenlijk is geworden. En dat helemaal niet vanzelfsprekend was.
Ja.
Zouden we nog mensen aanraden om bepaalde films te kijken? Heb je nog een leuk lijstje?
Mm, ja. Zeg maar, ik ben heel erg fan van Singing in the Rain, maar ik kan niet echt, zeg maar, ik kan de jazzzanger niet per se aanraden, want het is voornamelijk gewoon muziek. Het is wel leuk, maar het is
een
gewoon
beetje doorheen.
Ja, het is gewoon heel moeilijk om silent films te kijken, want we zijn het gewoon zo niet meer gewend om onze aandacht daarop te houden. Het gaat natuurlijk ook een stuk trager.
Maar wel grappig dat Singing in the Rain eigenlijk al over Hollywood en filmmaken gaat. We hebben nu nog steeds eigenlijk dat heel veel films gaan over maken van films of gaan over acteurs of beroemd worden.
Singing in the Rain komt ook uit 1952, dus dat is ongeveer 25 jaar later dan dat de talkies daadwerkelijk waren. Het is een period
piece. Nostalgische. Ja.
Yeah.
Oh, wat leuk. Ja, dat heb je natuurlijk ook met Grease bijvoorbeeld. Grease gaat over de jaren 50, maar het is een jaren 70 film, zeg maar.
Oh ja, precies.
Je nooit beseft op die manier dat het inderdaad een nostalgische blik is op een oudere tijd.
Mm-hmm. Ja, precies, omdat het allebei zo ver van je af ligt dat je dan denkt van, oh, dat is gewoon opgenomen en bedacht in die tijd, maar nou ja.
Hey Douglas, heel erg bedankt voor deze leuke geschiedenisles over de filmgeschiedenis.
Geen probleem, ik vond het heel leuk om het erover te hebben.
Ik heb echt met smart naar je zitten luisteren, Douglas. Het was echt heel interessant. Allemaal dingen die ik ook niet wist.
Oh, cool. Oh, dat is wel fijn, want jij bent meer de geschiedenisman.
Ja, dat is zo, maar ik zeg het in elke aflevering die ik doe, volgens mij. Geschiedenis is heel complex, want bijna elk woord dat je kan bedenken heeft geschiedenis.
Mm-hmm.
Dus, en ja, het is onmogelijk voor één mens om alles te weten. Want ik zelf ben niet geschoold zoals jij in filmografie en cinematografie. Ja, voor mij is dit allemaal ontzettend nieuw. Kijk, sommige dingen dan heb ik zoiets van, dat weet ik wel. En dan sommige dingen heb ik echt, denk ik echt van, wauw, nee, dit is echt heel nieuw. Van bijvoorbeeld de evolutie van film van stom naar geluid naar het integreren is iets dat gewoon voor mij vanzelfsprekend is, omdat ik gewoon een film aanzet en denk, ah kijk, er is geluid en ik ben er totaal tevreden mee, zeg maar. Terwijl vroeger was dat het totaal niet.
Ja.
Wat ook wel interessant is natuurlijk dat film heel anders werkt. Het werkt natuurlijk met frames en geluid werkt helemaal niet met frames of zo.
Nee, klopt.
Dat is geluid ook weer zo van, hoe ga je dat dan synchroniseren?
Milliseconden of microseconden.
Ja, precies. Dat is nog steeds wel eens lastig, hè?
De hoeveelheid hertz is toch, geloof ik, hoeveel op en neer je gaat in een seconde of iets dergelijks, geloof ik.
Ja, ja.
En dat is vaak 48.000 hertz of 41.000 hertz.
Mm-hmm.
Iets dergelijks. Dat is echt heel veel.
Ja. En dat moet je dan op de een of andere manier gelijk leggen met dan, ja, beeld wat een 24 of inmiddels 30 of soms 60 frames. Of...
Mm-hmm.
Dus ja, dat
nou, de technologie maakt het nu allemaal wel heel makkelijk, hoor. Vroeger was het heel erg moeilijk, maar nu is dat... Het is, als je met je telefoon iets opneemt, dan is het vanzelfsprekend dat daar geluid bij zit.
Ja, ja, grappig hoe simpel dat eigenlijk is geworden.
Mm-hmm.
Maar ja, het is sowieso ook niet echt een rechte ontwikkeling. Hè? De film ging ook allerlei andere rare dingen uitproberen. 3D-film is al geprobeerd in de jaren 40, 50. Mm-hmm. Smell-o-vision, ja. Met natuurlijk...
Ja, precies.
Dus we zeggen nu zo van, ja, er was eerst film, er kwam toen geluid bij, nu hebben we geluidfilm. Maar het is alle kanten op gegaan. Ze hebben maar wat geprobeerd. En dit bleef al plakken, dat geluidfilm.
Mm-hmm. Ja, je hebt gewoon, zeg maar, op het moment dat je Hollywood kan overtuigen dat iets belangrijk is, dan heb je het wel gemaakt. Wat misschien ergens jammer is, want je wilt natuurlijk eigenlijk ook gewoon dat het niet zo'n grote logge machine is die overal overheerst. Maar ja, het is wel een graad van erkenning, I guess.
Ja, jawel. Maar er veranderen ook nog steeds veel dingen. Want ik bedoel, 10 jaar terug was film echt wel heel belangrijk. En tv-series, weet je, ja, dat is een beetje leuk. Maar nu zijn tv-series ook Oscar-waardig en zo. Dus
ja,
er
blijven zeker
wel dingen ontwikkelen en die niet bedoeld waren, maar gewoon langzaam veranderen.
Ja, de gouden eeuw van series zitten we nu in.
Ja, zeker weten.
De gouden eeuw, de gouden periode. Ik weet niet hoe lang deze periode gaat duren.
Precies een eeuw.
Ja.
Hey, dankjewel. Heel fijn om zo te horen.
Geen probleem, het was superleuk.
Ja.
En wie weet nog eens een keer een cinematografie-aflevering van ons podcast. Wil je nog iets pluggen?
Ik heb een webserie, I guess. Die kan je checken. Het heet 33A Adventures. Dat is iets wat ik met andere HKU-genoten heb gemaakt. We zijn daar nog steeds mee bezig, na iets van 10 jaar. Want we zijn 10 jaar geleden begonnen en we hebben nu een hoop afleveringen. En we zijn het aan het afronden, I guess.
Mm.
Dus... In ieder geval, dat kan je checken. Ik had ook een podcast. Technisch gezien heb. Ik heb nog geen aflevering gereleased dit jaar. Maar dat heet Cinema Code. En daar heb ik ook een keer met Peter gepraat. En dan kijken we een film. En direct daarna praten we over die film.
En dan alle ins en outs van het vak, hè?
Ja. Met professionals vaak, inderdaad.
Wow. Helemaal goed. Hey, dankjewel, Douglas. Was super.
Graag gedaan.
Opname.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.